Welkom bij de podcast Wees Moedig, gemaakt door het Parool en het Verzetsmuseum Amsterdam. Mijn naam is Ronald Okhuizen en ik was 6 jaar hoofdredacteur van Parool, een oud verzetskrant. En in die rol heb ik geleerd dat het belangrijk is om verzetsverhalen door te vertellen. Deze podcast gaat over de februaristaking in 1941 in Amsterdam. Een massale protestactie tegen de jodenvervolging. Uniek in Europa. We gaan de verhalen van 3 van de stakers volgen. In deze aflevering maken we kennis met het verhaal van de familie van Joop IJsberg, de tramconducteur die collega's opriep om niet uit te rijden en dit met de dood moest bekopen. Voor we op pad gaan, vertel ik jullie eerst iets over de februaristaking, nu 80 jaar geleden. Nederland is dan bezet door Nazi-Duitsland. Amsterdam, 1941. Op 25 februari leggen tienduizenden mensen hun werk neer om in opstand te komen tegen de jodenvervolging. De aanleiding is een razzia op het Jonas Daniel Meijerplein, waarbij meer dan 400 Joodse mannen met grof geweld worden afgevoerd. Vele verontwaardigde mensen gaan door de straten van Amsterdam en ook buiten de stadsgrenzen wordt gestaakt. De februaristaking gaat de geschiedenisboeken in als de enige massale en openlijke protestactie tegen de jodenvervolging in Europa. Een historisch moment van solidariteit, maar tegen welke prijs? De joden zijn er niet door gered en sommige betrokkenen zijn zwaar gestraft. Joop is tramconducteur in Amsterdam. Hij is op de avond voorafgaand aan de februaristaking aanwezig bij de vergadering van de CPN op de Noordermarkt. De volgende ochtend, op 25 februari, vertrekt hij vroeg naar de tramremise en roept alle collega's op om niet uit te rijden. Hij stapt in rijdende trams om ze te stoppen.
Leg het werk neer, doe mee met de staking.
Joop overtuigt veel collega's. En doordat de trams niet rijden, weet heel Amsterdam dat er wordt gestaakt. Bijna 9 maanden later wordt Joop opgepakt door de Sicherheitspolizei. Hij wordt gebracht naar het huis van bewaring aan de Weteringschans. Door kleine briefjes, verstopt in zijn wasgoed, blijft Joop in contact met zijn vrouw To en de kinderen Joop, Annie, Tootje en Tini.
Ik mis jullie hoor. Ik lig hier s'nachts uren wakker. Dan denk ik maar aan jou en de kinderen. We hebben wel eens woorden gehad. Maar nou merk je wat jullie voor mij waren. Ik hoop dat je over mij net zo denkt, lieverd. Ik heb toch altijd getracht alles in het belang van jou en de kinderen te doen.
500 van die briefjes zijn bewaard gebleven. In juli 1942 hoort Joop zijn vonnis. Hij krijgt de doodstraf. De enige kans om daaraan te ontkomen is een indiening van een gratieverzoek. Familie, vrienden en collega's worden ingeschakeld om het gratieverzoek te ondersteunen. Maar het mag niet baten. Na 3,5 maand onzekerheid krijgt To een korte brief dat het vonnis is voltrokken. Ze valt gillend en huilend op de grond. Joops afscheidsbrief wordt later opgestuurd.
Lieve vrouw en kinderen, als je deze brief ontvangt, zul je het treurige nieuws al reeds vernomen hebben. Ondanks dat ik onschuldig ben, gaat het toch door. Alle moeite is vergeefs geweest. Je weet, lieve, hoeveel ik van jou en de kinderen hou. Ik zal tot de laatste minuut aan jullie blijven denken en moedig de dood onder ogen zien. Dat kun je de kinderen altijd blijven zeggen. Vooral onze lieve Tootje en onze schat Tini, die mij amper gekend heeft. Gelukkig vergeten kinderen gauw. Nu, schatjes, hartelijk gegroet en 1000 maal gekust van jullie liefhebbende vader.
Ik zit hier met Tini en Marjan, dochter en kleindochter. Dus welkom bij Wees Moedig. Dit is een podcast over de februaristaking. Tini, om eerst maar eens even terug te gaan naar het moment dat in jullie gezin natuurlijk alles heeft veranderd. Het moment dat je vader werd opgepakt. Jij was 2 jaar oud, dus ik denk niet dat je daar nog iets van herinnert.
Helemaal niets, nee. Ik lag op dat moment in mijn bed.
Gelukkig maar, ja. Maar je hebt het uiteindelijk natuurlijk door de verhalen heel erg meegekregen. Heb je er daardoor toch een soort herinnering aan?
Ik heb geen enkele herinnering uit die tijd. Geen enkele. Ook niet over de oorlog daarna. Alleen heel vaag. Heel vaag. Als ik na de oorlog, hè, wat ik dan van na de oorlog weet. Als ik dan s'nachts of s'avonds in bed lag, dan was ik heel bang voor mensen met pistolen. En begreep ik niet. Ik zat bij mijn moeder achter op de fiets. Want wij fietsten ieder weekend naar onze tent, die op Bloemendaal strand stond na de oorlog. En dan reden we langs de, weet ik daar nu, de koepelgevangenis in Haarlem. En dan wist ik niet hoe hard ik tegen mijn moeder aan moest kruipen. Dat snapte ik niet. Ik heb er niet over gepraat. We hebben er nooit over gehad. Achteraf denk ik, dat zijn de angsten. De angsten zitten er wel in. Het is bij ons, waarschijnlijk trouwens daarna nog een aantal keren hoor, het huis overhoop gehaald. Ze zochten.
Zochten van alles bewijsmateriaal.
Bewijsmateriaal, ja.
Ja, en blijkbaar denk je dat je als kind, zeg maar, dat ondanks dat je het niet wist, dat je dat toch hebt gevoeld, dat het gebrek aan veiligheid, zeg maar. Of is het door de verhalen later dat het alsnog die angst in je is gekomen?
Ja, ik denk dat die angst dus voor dat onbekende er wel altijd in gezeten heeft. Maar alleen, ik heb het niet beseft dat het daarmee te maken had. Dat is het.
Dat is pas later gekomen.
Dat is veel later gekomen. Hebben we het over de 80e jaren.
Ja, dus dan heb je ruim 40 jaar nodig gehad om zo ver te komen.
Om daar een gut zou het daarmee te maken hebben. Dat was het eigenlijk. Ja.
En als dat in één generatie verder gaat naar jou, ja. Marjan, is dat ook iets wat jij dan weer hebt meegekregen van je moeder? Dat zeg maar het leven betekenis moet hebben, omdat er is ook door wat Joop heeft gedaan, is er natuurlijk een heel groot offer gebracht. Dus ja, je kunt je leven bij wijze van spreken niet verkwanselen meer, want hij heeft zijn leven gegeven.
Ja, nou, zo heb ik het niet helemaal, maar wel, we hebben wel echt thuis heel erg meegekregen om zelfstandig te zijn. Dus echt wel inderdaad iets te betekenen betekent dat je jezelf moet kunnen, nou ja, onderhouden, zullen we zeggen. Moet kunnen redden. Goede opleidingen proberen als dat kan. En we hebben ook beide, mijn zusje en ik. We zijn allebei ambtenaar, maar je kunt zeggen, het is toch iets maatschappelijks, hè?
Ja, zeker.
En we hebben beide rechten gestudeerd. Dus er zit ook wel iets in van onrecht, hè? Dat gaat je, als het even kan, niet gebeuren. Dus in ieder geval ga je daar iets aan doen. En mijn zusje en ik zijn ook, en dat komt ook door beide ouders, eigenlijk wel van jongs af aan wel actief geweest in maatschappelijke vraagstukken. Ik fietste naar Volkert, ik zeg maar even wat. Dat soort dingen deden we al toen we 14, 15, 16 waren.
Dus een grote maatschappelijke betrokkenheid,
ja,
eigenlijk.
Ja, dat is er wel altijd
dat
geweest.
Dat ging vanzelf spreken.
Ja, dat ging eigenlijk vanzelf. Daar rolden we in. Ja. En dat vonden we ook leuk, belangrijk.
En Tini zei net ook van, ik heb daar in de jaren 80 eigenlijk kwam de grote terugslag. Al die tijd hard gewerkt, doorgegaan en functies gehad, gezin grootgebracht. En toen kwam de grote klap. En jij als dochter bent daar getuige van geweest, neem ik aan.
Ja, ja. Ik was toen een jaar of 18, 19, denk ik. Dus ik stond op het punt om te gaan studeren. En woonde toen een verdieping onder bij mijn ouders. Dus wel niet in hetzelfde huis meer, maar wel
in
Amsterdam.
Op welke plek?
Op de Nieuwe Keizersgracht.
Kijk.
Ja, hier vlakbij, achter de Hortus.
Zeker vlakbij het Verzetsmuseum. Heel
ja,
mooi.
Ja. En dus ik heb dat. Mijn moeder werd inderdaad ziek. Dus het stortte inderdaad wel in. En dat betekende ook gewoon dat we daar voor haar ook waren. En Tini heeft het gewoon goed aangepakt. Dus laten we het zo zeggen. heeft hulp gezocht. Maar het heeft dus ook in die zin, merk je dan dat het ook echt wel wat betekent. Hè? Dus daarvoor, want ik zeg altijd, we zijn eigenlijk met de paplepel ingegoten met de geschiedenis, denk ik. Dat is eigenlijk nooit, het is bij ons niet een issue. Dat is gewoon onderdeel van je leven. Maar toen dacht ik, oh ja, het kan ook wel zo'n impact hebben dat je echt helemaal even niks meer kan. Dus zo'n psychische lading heeft het, emotionele lading.
Ja, want dat betekent, jij hebt nooit je opa gekend, jij hebt nooit je vader gekend, Tini. En inderdaad trots op natuurlijk wat hij heeft gedaan, wat ongekend moedig was en heel bijzonder in de Nederlandse geschiedenis ook, in de geschiedenis van de oorlog. Maar het heeft jou ook je leven getekend inderdaad, zonder vader en dat je blijkbaar 40 jaar later nog allerlei dingen moest verwerken. Kan je daar iets over vertellen? Hoe jij tegen de lamp bent gelopen? Werd je depressief of kreeg je kwalen? Wat gebeurde er?
Nou, ik was gevraagd om als jongere mee te gaan werken aan de herdenking van de februaristaking door de organisatie, comité, wat was. Want er waren allemaal ouderen toen. Die hadden allemaal meegedaan aan die staking of op de een of andere manier.
En die generatie was natuurlijk een beetje opschuiven.
Die generatie. En met mij een paar anderen. En de toenmalige secretaresse, die stopte. Dus deed je daar. Die stopte. Die wilde stoppen. Die was 80 of zo. En die wilde graag dat ik dat ging doen. Dat ik het secretariaat kreeg. Oké, prima. Maar dat betekende dat ik met interviews...
Zoals nu.
Zoals nu. de eerste keer op meeging met al die mensen die allemaal meegedaan. En de verhalen kende ik. Ja. Dus ik zat een beetje onderuit gezakt bij dat interview. En dat was met Peter Veringe. En dat vergeet ik dus nooit meer.
Van de VPRO? Ja,
ja, dat was toen volgens mij bij AT5. Ah, voor AT5. Ja. Maar hij zat ook bij de VPRO. En hoe heet het? En ze waren zo allemaal hun verhalen aan het vertellen. Wat ze allemaal gedaan hadden, hoe het allemaal gegaan was. En toen vroeg Peter in ene, ik zat zo tegenover elkaar. Hoe was het bij jou, Tini, thuis? En dat was de eerste keer dat het voor mij op thuis werd gezet. Dat had eigenlijk nog nooit iemand aan me gevraagd. Daar was ik nog nooit mee bezig geweest.
Je had het eigenlijk geblokkeerd misschien.
En toen moest ik verschrikkelijk huilen. Het kwam op en kon niks anders meer.
Op dat moment?
Op dat moment. En die anderen, die ouderen, die gingen allemaal het gesprek overnemen. Die zagen dat ik helemaal... En na afloop vond ik dat heel raar. Echt heel raar. En toen was er één voorzitter, toenmalig, Sime Korpen. Die sprak me een paar dagen daarna en die zei van... zeg, moet je eens luisteren, ik heb een gesprek voor jou verzorgd bij een psychiater. Ik denk, ja, zo snel gaat dat niet. Want jij hebt hulp nodig.
Ja, had hij wel goed gezien.
Zo ging dat. Ja. Oh, dat gaan we even regelen. Dat zo was die generatie, zo waren die mensen. Dat gaan we even regelen. Dus ik zei, nou, ik ga eerst naar mijn huisarts. Dus ik ga eerst naar mijn huisarts gaan. Maar ja, toen dacht ik, nou, ik ga er 4 keer naartoe. Mm-hmm. Maar dat is bij elkaar 1 jaar of 10 geweest.
10?
Ja, ja, steeds herhaaldelijk, wat minder, wat vaker. Om eruit te komen. Omdat ik op het moment zelf ook erg schrok. En dan ook weer niet echt voor mezelf. Maar ik was bang dat ik dat verdriet wat ik toen heel erg sterk voelde... over had gegeven aan mijn eigen kinderen, zoals ik dat vaak wel gelezen had.
Ja.
Dat generaties het doorgeven. En ik was ook zoiets, ja, mij niet toch, hè? Hier moet ik uit. Maar ja, zo is het eigenlijk. Zo ben ik tegen de lamp gelopen.
Maar zeg maar, die ene vraag van Peter van Inge, die in één keer direct ging over je eigen thuissituatie. Die
ja, natuurlijk... en daar was ik niet op voorbereid.
Nee, maar dat was natuurlijk eigenlijk een soort van alsof hij het laagje eraf peuterde en ja, alle verdriet van al die decennia naar buiten kwam.
Ja.
Want je hebt natuurlijk al die tijd waarschijnlijk wel meegedragen, maar blijkbaar weggestopt door veel te werken.
Ja, heel erg weggestopt. Daar waren wij in de familie heel goed in.
Ja.
Om zodra iets naar boven kwam, het ook maar meteen over leuke dingen te hebben. Of over de hele wereld. Ja. Ik zei al, bij ons werd gediscussieerd over de sterren, de manen. Hoe die tegen elkaar in konden gaan en de rest van de wereld.
Ja, maar niet over dat ene pijnlijke kwestie
niet
dat je vader
over
is.
Zelf. Wel over de februaristaking als geheel.
Dat het ook dat
een hele goede daad. Wij gingen ieder jaar naar de herdenking met mijn moeder. Mijn moeder maakte op die dag erwtensoep. En de hele familie ging mee om de erwtensoep te eten. Er werd niet over thuis gepraat.
Terwijl je notabene je vader een hoofdrol heeft gespeeld in die hele geschiedenis. Met meer mensen natuurlijk.
Ja, maar het was een gewone man. En dit was onrecht wat er gebeurde. En Dan deed hij gewoon wat hij deed.
Hij vond dat hij dat moest doen?
Ja, hij vond dat hij dat gewoon moest doen. Ja.
Maar ja, de stad zat vol gewone mensen. En heel veel mensen hebben natuurlijk weggekeken. Weten we nu maar al te goed.
Ja, dat weten we. Maar dus ook een aantal mensen niet. En daar had ik mee te maken.
Als Tini zegt, ik heb dat verdriet wat jij dus bij je droeg. En wat het passen eigenlijk in die jaren 80 uitkwam. En waar je jaren aan moet werken. Ik wilde dat per se. Ik kreeg een beetje de angst dat ik het aan mijn kinderen ook zou doorgeven. Nou ja, jij bent een kind. Hoe is dat? Hoe heb jij dat ervaren? Is dat doorgegeven of is dat niet doorgegeven?
Mijn zusje en ik moesten soms wel. Dan zei ze, ik hoop niet dat ik de angst heb doorgegeven. Ik doe nu mijn moeder een beetje na. Maar eerlijk gezegd heb ik dat niet. Nee, ik hoop nooit een oorlog mee te maken. Hè? En ik heb ook gezien wat een effect dat heeft. Maar misschien is dat wel waarom ik zo maatschappelijk betrokken ben.
Ja, want jij bent nu secretaris.
Ja, ik ben nu secretaris ook van het comité, ja. Maar omdat ik heb die angst, die is niet overgedragen. Kijk, dus dat Tini dat zo heeft gedacht. En dat hij ook heeft uitgesproken, is misschien ook wel goed omdat ze het heeft uitgesproken. He, waardoor wij konden denken, hey, is dat nou het geval? Ik zeg nu wij, mijn zusje en ik. Maar ook ik heb dat niet zo vaak. Ik vond het alleen heel erg. Ik was geraakt door het feit dat Tini overvallen was. En besefte toen ook van ja, we hebben het ook vaak over instituten. Hè? Dus de februaristaking is dan een instituut. Hè? Of een communistische partij is een instituut. Maar er zitten mensen achter die dat hebben gedaan. En één daarvan is mijn opa. En het is natuurlijk ook, denk ik, makkelijker om het over instituten te hebben dan over personen in je directe omgeving. En in dit geval je vader. Dus het maakt het ook weer dat we zijn allemaal een beetje onderdeel daarvan. Maar toch zijn we allemaal individuen en mensen maken daar keuzes in. Nou, en ik heb het eigenlijk altijd gewoon een krachtige keuze gevonden. En ook een keuze van Tini om dit aan te gaan. Om er ook weer krachtiger uit te komen, want dat is gewoon absoluut het geval. Dus ook daar haal je ook weer trots uit. Maar ook let op, mensen. En dat bedoel ik niet in ga allemaal nu wegstoppen. Maar kom op, bedenk zelf hoe je in het leven staat. Denk zelf na, zegt Tini altijd. Dat is echt een gevleugeld woord thuis. Denk zelf na. Dus probeer zo autonoom mogelijk te zijn. Je wordt altijd beïnvloed. Maar denk toch vooral over essentiële dingen zelf na. En neem daar een keuze in of stelling in. En kan ook laten wat anderen ervan vinden. Hè? Maar dat is het. Kijk, hij heeft het met zijn leven moeten bekopen. En dat is wel ongeveer het allerergste. En dat zit natuurlijk ook in mij. Hè? Ik kan daar emotioneel van raken. Omdat ik denk, potverdorie, is wel mijn opa. Hoe haal je het in je hoofd?
Ja. En tegelijk is het natuurlijk vooral de trots die overheerst.
Ja, ik heb er kracht uit gehaald. Laat ik het zo zeggen. En volgens mij, ik denk ook steeds dat hij dat vanuit kracht heeft gedaan. En vanuit een overtuiging. Van ja, dat ga ik doen. Ook natuurlijk niet wetende dat dit het gevolg is. Want dat kan je je toch niet voorstellen. Dat is precies. We hadden inderdaad een interview met Jan Terlouw, de voorbereiding op de vorige herdenking. En toen vertelden we onder andere dit verhaal en inderdaad zo van, voor één dag staken, vermoord? Hoe is het mogelijk, zei hij. Moordenaars. Toen dacht ik, ja, verdomd, ja.
Dat zijn het.
Dat zijn het.
Ja. Kijk, het is ook weer bijzonder dat we nu, 80 jaar later, ons daar nog zo bewust van zijn. Dat is natuurlijk ook mooi. Dat had ook niemand toen misschien kunnen bevroeden. Dat wat zij deden, dat later nog zo groot zou worden.
Nee, dat is ongelooflijk. Ik vind ook wat dat betreft dat elk jaar zoveel mensen er nog ook iets uit putten. Dat het nog steeds wordt herdacht. Ja, ik vind dat heel mooi. Dat 80 jaar na dato nog steeds elk jaar leeft.
En sterker nieuwe nog, mensen, misschien wel meer misschien nog dan, wel meer. Dan een aantal jaar geleden. Ja. We hebben een tijd lang ons een beetje afgeskeerd van de oorlog. Omdat we dachten, we moeten door. En het is een oud verhaal, maar dat is inmiddels... Zo kijken we er niet meer naar.
Nee, en ik vind van de februaristaking, dat heeft het natuurlijk ook een beetje. Het is een verzetstaat. Dus door de jaren heen is het ook heel markant herdacht. Hè? Er zijn ook boeken over geschreven. Maar je kunt het altijd naar dit moment grijpen. Dus je kunt wat mensen toen hebben gedaan nog steeds naar nu trekken. Inderdaad, van wat doe ik nu? Of waar ben ik het niet mee eens? Of voor wie wil ik opkomen, behalve voor mezelf? Hè, dus dat zijn solidariteit, dat zijn waarden die nu weer een beetje beginnen... Ja, dat zijn goede waarden, maar hebben natuurlijk een connectie met een iets wat is gebeurd in de oorlog. Met een daad, maar ook kun je naar nu trekken.
En wat zou je zelf doen? En dat is dan toch heel moeilijk, want het lijkt natuurlijk verleidelijk om te zeggen... ik zou dat aan de goede kant staan, maar je moet het maar durven. En als je gezin hebt en kleine kinderen thuis... is het natuurlijk heel erg moeilijk om risico's te nemen.
Ja, en als je bedenkt dat daar tienduizenden arbeiders dat hebben gedaan... die hebben gezegd, dit pikken we
dit
niet.
Dit pikken we niet. Met jullie hebben natuurlijk, wat is overgebleven, zijn natuurlijk de briefjes... van je vader, die op een gegeven moment... ja, die waren er denk ik altijd wel. Maar wanneer in jouw leven werd je daarvan bewust... dat al die briefjes die uit het gevangenis waren gesmokkeld... met de was. En er is een moment dat je ze echt gaat lezen, denk ik.
Nou, ik zal je vertellen. Die briefjes, ook dat. Dat was natuurlijk... Mijn moeder was overleden in 1969. Mijn broer die nam alle administratie mee om alles af te wikkelen. En nou, dat was het. En na dat interview van Peter van Inge, dat had mijn schoonzuster gehoord. Mijn broer was inmiddels overleden, die is ook jong overleden. En mijn schoonzuster belde mij daarna op en zei van, moet je eens luisteren, ik heb hier nog een paar mappen liggen. En ik vind eigenlijk dat ze bij jou moeten. Wil je ze komen ophalen? Ik dacht, ik dacht, ja, van je moeder. Ik dacht, oh ja, onderin die kast die nooit op slot is geweest. Dat weet ik. Daar zijn al wat foto's of zo.
Ja, spulletjes.
Dat is wat we bedoelen. Dus ik kwam bij haar. En ik vond haar altijd behoorlijk theatraal en zo. Lieve schat, maar dat is wel zo. En toen zei ze, Tini, ga zitten. Ik heb het hier liggen. Je mag er nou niet in kijken. Je gaat eerst naar huis en dan ga je rustig zitten en dan kijk je. Ik dacht, ach.
Je dacht, het zal wel loslopen.
Nou, ik kwam met de mappen thuis. En ja, dat waren al die briefjes, die kranten, die mijn broer ook weer in mappen, kantoormappen, allemaal had neergelegd. Foto's. Ik denk dat... Dat ik zo'n jaren vijf bezig ben geweest. 4, 5. Om een beetje erdoor te komen. Maar bij lange na niet.
Omdat je het emotioneel
toen
niet
heb
kon?
Ik mijn, daar heb ik eigenlijk een beetje een stukje van mijn vader door teruggekregen.
Ja, want het waren zijn persoonlijke briefjes.
Heel erg persoonlijk.
Voor je moeder, die dat uit de was kon halen, uit de zomer kon halen. Het werd meegesmokkeld. En waarin die ook gewoon boodschappen vanuit de gevangenis verstuurde. Hè, van liefst aan de kinderen natuurlijk. En hoe het ging.
Ja,
dus het waren hele persoonlijke hartekreten.
Heel persoonlijk en ook, en dat had ik wel begrepen, regelend. Ik denk dat hij gewoon thuis veel regelde. Ze waren een gezin, vader, moeder, zoals dat vroeger ging.
Een klassiek gezin.
En dat hij veel regelde. En hij herinnerde de constant in die briefjes... wat ze allemaal moest doen en wat ze niet moest doen. En hij is volkomen bij het gezin geweest. En dat was... Ja, ik vond het toen zo jammer. Na de hand zeker. Nadat ik meer ging lezen... dat ik niet met mijn moeder over heb kunnen praten, bijvoorbeeld. Ook niet met mijn zusters en mijn broer.
Want je moeder heeft nooit gezegd... kijk eens wat ik hier heb, zullen we samen die briefjes gaan lezen?
Nee. Nee, maar ook mijn vader schrijft ook in zijn... afscheidbrief. Gelukkig vergeten kinderen gauw. Ja, dat is dus niet zo.
Dat is niet waar. Nee.
Dat is niet waar. Maar ik denk dat ze dat gewoon voor waar heeft aangenomen. Dus dan hebben ze er geen last van en dan kunnen ze gewoon verder vrolijk leven. Denk het.
Ja. Ja, het was misschien ook een wens van hem dat hij dacht, gelukkig vergeten ze gauw. Want je kunt kinderen daar niet mee opzadelen. Dat wil je natuurlijk niet als ouder.
Dat wil je
zeggen.
Niet als ouder, nee. Ja. Ja, daar kijk ik nu anders tegenaan. Vandaar dat ik het zelf toch wel geprobeerd een beetje anders te doen. En die grote zelfstandigheid waar Marjan het over had, ja, die had ik natuurlijk al heel jong. Want ik heb een klein beetje die rol overgenomen van zorgen.
En als je zegt van ik heb wel de rol van zorgen overgenomen, in welke zin dan?
Nou, in de zin dus van de financiën. Of als iets niet goed liep, dan ging ik. Vanaf 9 of 10 jaar was ik al bij het maatschappelijk werk van de Stichting 40-45. Want ze kreeg dus direct al in 44, al voor die tijd natuurlijk, hulp. Want mijn broer zat ook in het verzet. Dus ja. Ze kregen wel hulp tijdens de oorlog. Af en toe stond er een zak met aardappelen of weer wat anders op de gang. Dus dat kwam altijd wel. En ja, ze kon ook met weinig, denk ik, toch wel aan. Maar ja, er werden ook wel schulden gemaakt of dat soort dingen. En dat moest toch opgelost worden. En dat deed ze niet zelf.
En dat deed je als kind dus?
Als kind, ja.
Maar dan ben je niet echt lang kind geweest?
Ik denk dat ik in die zin geen kind geweest ben. Nee. Nee. Kijk, zij was er altijd. En ik was ook altijd heel bang dat het met haar zou gebeuren. Want ja, ze was mijn moeder.
En je was al een vader kwijt, dus dat...
Ja, ik had mijn moeder. En zij had toch de zusters en ze had de pleziertjes. En dat was belangrijk voor mij. Maar ja. Ik heb het zelf ook leuk gehad, hoor. Ik ging heel vroeg al in jeugdorganisaties. En daar ben ik eigenlijk heel erg in terechtgekomen.
En die briefjes, wat betekenen die voor jou als kleindochter?
Ja, ik raak er wel door geraakt. Door de hoeveelheid. Hè, dat je soms meerdere keren per dag iets...
Het zijn er meer dan 500. Hè?
Ja, dus soms zijn er een paar op een dag. Voor mij betekent het, ik kon er nog meer een beeld bij krijgen of een gevoel wat dat moet hebben betekend voor hem. Maar ook voor zijn vrouw, dus mijn oma. Nou, mijn oma is dus ook jong overleden, dus daar heb ik ook weinig herinneringen aan. En de hoop, die in, heel tijd in die briefjes is het me het meest opgevallen. Dat toch, en dat ik moet ook wel, een mens moet blijven hopen van, het komt goed, dit is van tijdelijke aard. Hou vol. Zij zullen dus best wel snel achterkomen dat, of het zal gauw over zijn, de oorlog. Hè?
En, dus toch ook dan positief blijven?
Al door positief blijven, ja. Dat is echt ongelooflijk, bijna. Dat kan ik, eigenlijk kan je dat niet voorstellen, maar dat blijkt. Dat is mens houdt hoop.
Het is niet voor niks geweest, dat vind ik ook. Hè. Dat klinkt heel raar misschien, maar het is wel zo. We hebben 80 jaar, maar we hebben dus ook al dik 75 jaar geen oorlog meer in Europa. In ieder geval, je zou willen dat het overal zo was. Omdat meestal de gewone mensen behoorlijk te dupe zijn van een oorlog. Hè?
Ja.
De hele wereld. En dus dat is altijd de grote drijfveer geweest. Dat er geen oorlog meer kwam. En dat we zo goed mogelijk met elkaar moeten samenleven. Dat heb ik wel van overgehouden, denk ik. Dat besef dat gewoon niet alleen voor de anderen, maar ook voor mezelf van belang is. En ik denk dat mijn vader, soms was mijn moeder ook wel een beetje, wat goed is voor de ander, is goed voor jezelf. Je doet het namelijk ook voor jezelf. je wil niet zo leven. Je kan het misschien niet, maar je wil het ook niet. Dus ja.
En toch heeft zijn daad en die keuze om dat te gaan doen. Om te zorgen dat die trams niet uitrijden zouden gaan. En waardoor we eigenlijk in die tijd mensen wisten, hey, er is iets aan de hand in de stad. Hè? Dat heeft enorme doorwerking gehad in jouw leven, maar ook in jullie hele gezin. Hè? Allemaal toch op een bepaalde manier last van gekregen. Dus heb je nooit gedacht, stiekem, was het maar niet gebeurd? Had hij het maar niet gedaan?
Nee, eerlijk gezegd, dan kan ik rustig zeggen, nee, dat kan ik me ook niet, ja, permitteren is misschien het goede woord. Want, kijk, hij is niet in verzet gegaan om doodgeschoten te worden, snap je? Dat kan een mens toch niet verzinnen? Dat is toch ook hetzelfde met de andere dingen die gebeurd zijn. Mensen konden het toch niet begrijpen. De Joodse mensen konden het ook niet begrijpen. Dat kan toch ook niet? Zoiets misdadigs kan je toch niet indenken? Dat is, ja, we weten het nu. Maar toen de tijd, zo ernstig.
Dat kon je niet overzien?
Dat kon je niet overzien, maar dat kon je je ook niet bedenken.
Nee.
En net zo goed als dat hij ook tot het laatst toe in de brief het niet kon bedenken. Dat het op die manier, dat ze tot zulke wandaden in staat zijn, waren.
En eigenlijk in aanvulling, ook op je vorige vraag, daarom, het is niet vanzelfsprekend. Dus je laat ik zeggen, dat wij dan wel, of ik, er wel hebben gehad. Je moet er wel waakzaam voor zijn. En je moet er iets voor doen om die vrijheid te behouden en niet in zo'n situatie terecht te komen. Dat kun je niet in je eentje. Maar dat is wel een overtuiging en een kracht of een motivatie om te zorgen dat je het wel van na de oorlog blijft. En dat kan nooit, dat gaat niet vanzelfsprekend.
Nee, want dat lijkt soms. Hè, er zijn natuurlijk nu heel veel mensen, logisch, jongere mensen weer, die op zijn gegroeid in vrede en voor wie de vrede vanzelfsprekend lijkt. Dus die boodschap dat niet zo is, die moet eigenlijk voortdurend herhaald worden.
Ja, je moet hem voortdurend herhalen. Het is niet vanzelfsprekend. Nee. Kan niet vanzelf. Oorlog is geen natuurverschijnsel.
Nee.
Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat wordt georganiseerd, dat wordt geregeld, dat wordt van tevoren. Je moet, opletten.
Waakzaam
en ik, zoals ik ook altijd zeg, alsjeblieft, denk zelf na. Denk zelf na. Laat je niet alles aanpraten.
Nee, en gaan met andere mensen om zoals je behandelt.
We hebben niet voor niks die hersencelletjes gekregen. Dus gebruik ze. Zoveel je kan. En het meningsverschil is prima.
Ja.
Uitstekend.
Tuurlijk, een goede discussie betreft, kan geen kwaad.
Wat dat betreft leven we in een gezegend land. Ja. Discussiëren is prima. Maar
wel uit respect. En niet
maar
een
wel
ander
met
behandelen.
Respect.
Nou, dus dat was
maar
inderdaad.
Wel met respect, ja.
Niet jezelf laten, zoals je zelf niet behandeld wil worden. Dat doe je eigenlijk ook niet een ander aan.
En in die zin leven we in een tijd nu waarin dat natuurlijk toch, hè, we worden natuurlijk ook groepen in de hoek gezet. En er is een opkomst van populisme. Er wordt wat getwijfeld aan de rol bijvoorbeeld van media, van rechters, van de rechterlijke macht. In die zin zijn dat allemaal wel weer signalen die natuurlijk niet per se vrolijk stemmen voor mensen die geloven in de democratie.
Nee, dus dat elke keer bespreekbaar maken en met een link naar wat er is gebeurd. Aan zoveel onrecht wat er is 80 jaar geleden is gebeurd.
Ja, we hebben een duidelijk voorbeeld van hoe snel het heel verschrikkelijk kan worden.
Ja,
in een land
ons land. Hè, wij zijn bezet.
Ja.
Ja, denk je dat eens in, als dat gebeurt. Ja.
Ja. Wat ik nog wilde weten is toen je zeg maar na Peter van Inge en zijn vraag eigenlijk pas voelde hoe moeilijk het is geweest. En een tijd lang je best hard hebt moeten werken, denk ik, om daar weer bovenop te komen. Hoe was het daarna? Was het daarna in één keer, ik wil niet zeggen dat het in één keer een vrolijke boel werd, maar was het zeg maar daarna een opluchting en kon je daardoor ook een andere betekenis geven aan die geschiedenis bijvoorbeeld? Want
natuurlijk.
Zeg maar, de druk was van de ketel.
Ja, dat heeft lang geduurd voordat hij echt van de ketel was. Kijk, ik heb altijd heel slecht geslapen, bijvoorbeeld. Periodes gehad dat ik maar 2 of 3 uur per nacht sliep. Dat is over. Ik kan het nu als geschiedenis achter me laten. Zo hoort het ook natuurlijk. Ook altijd. Nou ja, het werd er vroeger al meteen geroepen, maar dat vind ik ook. Je zou eigenlijk zo'n oorlog en alles wat er gebeurd is in het museum moeten laten. Dat is een goede plek. Alleen ja, we weten dat het niet zo is. Dus het heeft mij wel rustiger gemaakt, vind ik zelf. Ik kan zelf meer de rust terugvinden. En ik heb gelukkig, kon ik met bepaalde dingen die ik dan toch belangrijk vond. Onder andere de herdenking van de februari, zeg maar alles 4 en 5 mei. Want ik heb ook in het Amsterdamse 4 en 5 mei comité in bestuur gezeten, jarenlang. Daar kon ik me wel mee bezighouden. Dat was een onderwerp wat ik belangrijk vond. Ik kon me ook goed mee bezighouden. Dus wat dat betreft kon ik doorgaan. Ik kon wel gewoon doorgaan. En ja, er wat meer rust in vinden. Misschien ook berusting.
Ja, en het verhaal doorvertellen dus.
En het verhaal doorvertellen. Omdat het, nou ja. Ja, ik vind het dus een soort van waakzaamheid eigenlijk ook. Puntje van waakzaamheid. Ja. Dus let er even op.
Ja, dit was deze aflevering van Wees Moedig. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het gesprek.
Graag gedaan.
En jij bedankt voor het luisteren naar de podcast Wees Moedig. Meer weten? Bezoek de tentoonstelling Wees Moedig in het Verzetsmuseum Amsterdam. Nog te zien tot in de zomer van 2021. Kijk voor meer informatie op verzetsmuseum.org.